Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Energiebedrijf RWE wil vanaf 2026 in Limburg waterstof produceren uit afval. Met het project wil het bedrijf de uitstoot op industriecluster Chemelot verlagen. Maar de uitbreiding van het stroomnet dat daarvoor nodig is, staat pas in 2028 gepland. Eerder lukt het de netbeheerders niet, want die lopen tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan. Over waaraan dit ligt en welke problemen dit oplevert voor RWE, praat ik in deze aflevering van De Week van Energeia met redacteur Joep Westerveld. Goedemorgen op deze vrijdag 12 januari. Ik ben Ilse Akkermans. Nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. En Joep, welkom in de studio.
Hoi Ilse.
Voordat we het gaan hebben over de uitdagingen van RWE en de netbeheerders, kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is in de studio. Goedemorgen Wouter.
Goedemorgen Ilse.
Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week?
Nou, ten eerste in het Groningenveld. Er zijn twee putten om gas te winnen deze week tijdelijk op de waakvlam gezet. De reden daarvoor was het koude winterweer, zei staatssecretaris Hans Veilbrief. Daar gaan we het zeker even over hebben. Daarnaast, energiebedrijf Vattenfall gaat groen gas afnemen van afvalverwerker Renewi. Het gaat jaarlijks om 7,5 miljoen kuub. Dat is te vergelijken met ongeveer 3% van de huidige Nederlandse groen gasproductie. Of dat nou veel of weinig is, gaan we straks horen. En batterijen in huis of in de buurt voor het opslaan van opgewekte zonnestroom op piekmomenten helpen niet per se tegen netcongestie. De batterijen kunnen de piekbelasting zelfs verergeren, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Ja, de winterkou van de afgelopen weken. Er waren temperaturen voorspeld beneden het vriespunt. En de verwachting dat huishoudens de verwarming wat vaker aan zouden zetten leidde ertoe dat twee putten om gas te winnen in het Groningenveld weer tijdelijk op de waakvlam werden gezet. Eerder waren ze juist gesloten. Wouter, ja, in oktober van het afgelopen jaar is de gaswinning in het Groningenveld, of uit het Groningenveld, gestopt. En daar is nogal wat aan vooraf gegaan.
Zeker.
Hoe kan het dat er nu toch weer twee putten open gingen?
Het Groningenveld is niet definitief gesloten. Dat gebeurt later pas, waarschijnlijk bij 1 oktober 2024.
Dit jaar.
Ja. Dus deze waakvlammogelijkheid, die bestond gewoon. Die werd gewoon opengehouden. Nou, daar is naar gekeken bij welke temperatuur zou het dan verstandig zijn om het Groningenveld weer op de waakvlam te zetten. En dat is als er gemiddeld over één etmaal de temperatuur min 6,5 graad is. Nou, dat was geloof ik afgelopen dinsdag of zo, was dat het geval. Het kost ook even tijd voordat die waakvlamstand bereikt is. Dus daarom heeft Hans Veilbrief begin deze week kenbaar gemaakt dat dit weer zou gaan gebeuren.
En waar heeft die grens dan mee te maken? Dat heeft echt te maken met van er is dan heel veel vraag? Of?
Ja, het is het gas wat in Groningen gebruikt wordt. Dat is het gas wat ook in cv-ketels heel veel gebruikt wordt. En ja, hoe kouder het is, hoe harder cv-ketels staan te loeien. Dus hoe groter die vraag naar dit. Het is toch een beetje een speciaal soort gas. Ik zal er niet helemaal over laagcalorisch en hoogcalorisch gas gaan praten. Maar het is een speciaal soort gas wat in cv-ketels wordt gestookt. En hoe kouder het wordt, hoe harder die dingen loeien. En hoe meer gas er nodig is. En er is kennelijk uitgerekend dat bij min 6,5 graad. Het nodig is om die waakvlamstand in te stellen.
Ja, de ontwikkeling van de temperatuur bepaalt dan hoe lang de putten op de waakvlam blijven. Na 2 dagen kwam de temperatuur er weer boven de grens van min 6,5 graden uit.
Ja.
En gingen de putten ook weer dicht. Zijn die putten nou deze week daadwerkelijk ingezet voor gaswinning? Of betekende die waakvlam alleen dat ze op een reservestand stonden voor het geval we meer gas nodig zouden hebben?
Ja, het is echt het laatste. Het is ook niet voor het geval we meer gas nodig hebben, maar die waakvlamstand die is echt nodig, legt de Hans Veilbrief uit, voor het geval er een storing is bij gasopslag Norg. Norg is een grote gasopslag. Daar is allemaal van dat pseudo-Groningen gas, noemen we dat, is daar opgeslagen. En dat zorgt nu voor de flexibiliteit in de gasvraag naar dit speciale gas. Dus op het moment dat het kouder wordt, komt in principe al dat gas uit gasopslag Norg. Maar die is dus essentieel voor de bevoorrading van huishoudens. En op het moment dat daar nu een storing zou zijn, terwijl het min 6,5 graad is, dus terwijl de gasvraag heel hoog is, dan zouden we in de problemen komen. En daarom heeft Hans Veilbrief die waakvlamstand nu ingezet. Nou, Er is geen storing geweest bij Norg. Dus er is geen daadwerkelijke gaswinning nodig geweest in Groningen. Veilbrief schreef ook. In totaal heeft dit 8 miljoen kuub aardgas gekost. Wat ik op zich nog wel onmerkelijk veel vind voor zo'n waakvlamstand. 8 miljoen kuub klinkt heel veel. Maar ja, het is natuurlijk peanuts als je het vergelijkt met... als we het over gaswinning in Groningen hebben, hebben we het altijd over miljarden kuubs. Daar valt het bij in het niet.
Ja. En hoe groot is het risico op zo'n storing van Norg?
Ja, ik kan daar geen percentages over noemen. De kans is natuurlijk heel klein. Maar als het gebeurt, dan zijn de gevolgen op dit moment heel groot. Want dan zou een groot deel van Nederland zou gewoon in de kou zitten.
Ja.
Dat is onwenselijk. En daarom is daar zijn vooraf afspraken over gemaakt. Daar is die waakvlamstand voor bedacht bij die temperatuur van min 6,5 graden.
Ja, en in Groningen zorgde die 2 dagen waakvlam wel meteen voor veel opheffen.
Ja, ook wel heel begrijpelijk. Hè? Ondanks dat het dus om hele kleine hoeveelheden ging, werd daar toch als een wesp gestoken gereageerd. Het ligt natuurlijk heel gevoelig. Hè? We hebben die hele parlementaire enquête gehad, waaruit voor het Rijk en voor de gasbedrijven niet per se een heel rooskleurig beeld uit opsteeg. Dus op het moment dat dan... En, uitgerekend de man die dus eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat het Groningenveld gesloten wordt, Hans Veilbrief, moest nu aankondigen dat hij toch het, heropenen is misschien een wat groot woord, maar die waakvlamstand weer instelde.
Ja.
Hij erkende in een brief die hij deze week stuurde dat hij misschien ook niet helemaal lekker heeft gecommuniceerd. Hij vond het ook heel vervelend dat hij onrust ontstond. Hij volgde gewoon de afspraken die zijn gemaakt en waarvan hij kennelijk dacht dat die wel duidelijk waren. Maar dat kwam toch een beetje als een verrassing bij de Groningers, wat ook wel begrijpelijk is.
Ja, en kan het nou nog een keer gebeuren dat de putten weer open gaan?
Ja, in principe wel. Als het in februari weer heel erg koud wordt, dan zitten we nog steeds in de situatie dat het Groningenveld moet bijspringen op het moment dat er een storing is bij gasopslag Norg. Dus misschien dat er op dat moment door Veilbrief anders wordt gehandeld, hoor. Maar in theorie zou dat zeker nog kunnen.
Ja.
Per 1 oktober van dit jaar, aanstaande 1 oktober, is het plan dat dan Groningen echt definitief gesloten wordt. Veilbrief noemde in zijn brief wel nog even, spoorde de Tweede Kamer aan van joh, ga dat wetsvoorstel nu dan ook behandelen. Hè? Dan hebben we die zekerheid dat zover is, want dat moet via een wetsvoorstel. En dan kan het niet meer gebeuren. Dan op het moment dat er dan in Norg een storing zou zijn volgende winter, winter 24-25, zijn er andere oplossingen, andere flexibiliteitsmogelijkheden om hiermee om te gaan.
Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Energiebedrijf Vattenfall gaat groen gas afnemen van afvalverwerker Renewy. Het gaat jaarlijks om 7,5 miljoen kuub en dat is te vergelijken met ongeveer 3% van de huidige Nederlandse groengasproductie. De levering van het groene gas begint dit voorjaar. Ja, dat klinkt als een mooie ontwikkeling, Wouter. Waar komt dit gas vandaan?
Ja, het klinkt als een mooie ontwikkeling, maar even om in perspectief te praten. Hè. We hebben net over die waakvlamstand in Groningen gehad, wat 8 miljoen kuub kostte in wat is het, 1 dag. Dat is nu dus wat iets minder dan die hoeveelheid gaat Vattenfall nu dus van Renewy afnemen per jaar.
Ja. Dus dat even een sprekend voorbeeld, ja.
Dus dat even om het in perspectief te plaatsen.
Ja.
Het is inderdaad 3% van de groen gasproductie. Maar als je kijkt naar ons totale gasverbruik in Nederland, is het natuurlijk heel erg weinig. Mm-hmm. Waar komt dat vandaan? Er is een vergistingsinstallatie in Amsterdam. Daar worden organische reststromen, zoals dat zo mooi genoemd wordt. Denk aan etensresten van restaurants of verlopen supermarktproducten. Mm-hmm. Grosso modo, het wordt allemaal in een bak gegooid, deksel erop en dat gaat vergisten. En dan ontstaat er een bepaald soort gas. Biogas noemen we dat. Dat kan je schoonmaken, opwerken heet dat. En dan kan je er echt groen gas van maken. En dat betekent dat het dezelfde kwaliteit heeft als het aardgas wat nu in het aardgassysteem zit. En dat is wat er gaat gebeuren. Ongeveer 60% van dat biogas gaat daadwerkelijk opgewerkt worden tot groen gas. En dat is wat Vattenfall afneemt. En de overige 40% wordt door Renewy verkocht aan Nordsol. Die gaat er bio-LNG van maken, wat Shell uiteindelijk gaat afnemen.
En in de praktijk wordt het groene gas van Renewy toegevoegd aan het reguliere gasnet en koopt Vattenfall de groengascertificaten. Hoe werkt dit?
Ja, eigenlijk precies hetzelfde als bij groene stroom. Ik ga er een beetje vanuit dat onze luisteraars een beetje bekend zijn met dat systeem, maar daar heb je ook, hè, op het moment dat de groene stroom wordt opgewekt, krijgt de opwekker daar een certificaat bij. En dat kan die apart verkopen van zijn groene stroom. Dus je hoeft, als je groene stroom afneemt, dan neem je niet daadwerkelijk alleen maar elektronen van een windmolen of een zonnepaneel af. Nee, je neemt gewoon stroom af uit het stroomnet. Dat is een mix van groen en grijs. Alleen voor de hoeveelheid die jij afneemt, bestaan er certificaten die garanderen dat die hoeveelheid groen is opgewekt. Ja. Nou, zo gaat het bij groen gas eigenlijk ook.
Ja, gasleveranciers krijgen vanaf 2025 te maken met een bijmengverplichting voor groen gas. Voor gas dat ze leveren aan consumenten en kleinere bedrijven. Wat houdt die in, die bijmengverplichting?
Ja, die bijmengverplichting is een manier van het kabinet om te zorgen dat groen gas gestimuleerd wordt. Het betekent dat leveranciers, gewoon de leveranciers aan huishoudens, Vattenfalls, Eneco's, Van de Brons, verzin het allemaal maar. Die worden verplicht om naar rato van hun klantenbestand een deel groen gas in het systeem te brengen. Mm-hmm. Dat moet in 2030, dus dat is over 6 jaar, moet het leiden tot 1,6 miljard kuub groen gas. Wat via deze bijmengverplichting in het systeem gebracht wordt. Nou, dat is een immense hoeveelheid. Hè? Plaats het even in perspectief naast die 7,5 miljoen kuub die Vattenfall nu afneemt. Hè? Een immense hoeveelheid. Als je kijkt naar de groen gasproductie in Nederland op dit moment. Nou, de laatste bekende cijfers zijn van 2022. Hebben we het over 250 miljoen kuub. Nou, dat moet dus nog een flink aantal keren over de kop in 6 jaar... om aan die bijmengverplichting te gaan voldoen. Dus dat wordt nog spannend.
En heeft die bijmengverplichting nu te maken met de afspraak die Vattenfall heeft gemaakt met Renew over groen gas?
Ja, dat kon een woordvoerder niet helemaal zeggen. Of daar nou echt één op één een relatie tussen zit. Het vooruitzicht van die bijmengplicht zorgt er wel voor dat groen gas waarschijnlijk duurder gaat worden. Hè, want behalve die bijmengverplichting die we hebben, heb je ook nog de transportsector, waar ook gedacht wordt dat groen gas een rol kan spelen. In de vorm van bio-LNG bijvoorbeeld. Dat kan in grote voertuigen kan dat gebruikt worden. Dus groen gas zou best wel eens schaars kunnen worden. En als leveranciers wettelijk verplicht worden om in 2030 in totaal 1,6 miljard kuub te leveren. Ja, kom er maar eens aan. Dus dat kan best duur worden. Die deal met Renewy en Vattenfall, dat is niet één op één gelinkt aan die bijmengverplichting, vertelde Vattenfall ons. Maar wat de woordvoerder wel zei is van, ja, wij bouwen sinds 2020 stapsgewijs aan een portfolio van groen gasleveranciers. En daar past deze deal in. Dus ja, het is toch wel voorsorteren op die plicht.
Dan gaan we naar je derde onderwerp. Batterijen in huis of in de buurt voor het opslaan van opgewekte zonnestroom op piekmomenten. Die helpen niet per se tegen netcongestie. De batterijen kunnen de piekbelasting zelfs verergeren. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft en adviesbureau Witteveen en Bos in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het onderzoek kwam er naar aanleiding van een motie van Tweede Kamerlid Silvio Erkens van de VVD. Wouter, hoe komt dat die thuis- of buurtbatterij niet helpt tegen congestie?
Het is niet dat het niet helpt. Hè. Het is wat je eerder zei, het helpt niet per se. Mm-hmm. Het kan helpen, maar het kan ook de boel verergeren. Nou, hoe werkt dat? Nou, stel het is 7 uur 's ochtends en het waait enorm hard. Dat drukt de stroomprijs natuurlijk. Hè? Stroom wordt heel goedkoop. Mm-hmm. Maar om 7 uur 's ochtends zit er ook een piek in het huishoudelijk gebruik. Hè? Iedereen zet zijn waterkoker aan of zijn espressomachine. De broodrooster gaat aan. Mensen kijken misschien televisie. Dus stroomverbruik gaat enorm omhoog. Zeker op het laagspanningsnet, bij alle huishoudens. Mm-hmm. Nou, stel al die huishoudens hebben ook nog een thuisbatterij hangen. En die thuisbatterij die ziet op die dag vooruitmarkt dat omdat het heel erg hard waait, dat stroom heel goedkoop wordt. En die batterij heeft net de hele nacht jouw koelkast en je elektrische auto of verzin het allemaal maar van stroom voorzien. Dus die batterij is redelijk leeg. Die ziet, hey, het stroom is nu heel goedkoop. Ik ga laden.
Ja.
Nou ja, maar die waterkoker en die espressomachine en zo, die staan ook allemaal aan. En dan komt stel al die huishoudens hebben ook nog een thuisbatterij hangen. Komt die vraag er allemaal ook nog bij? Nou, daar is het laagspanningsnet is daar absoluut. Hè, ondanks dat dus er heel veel windstroom is in totaal in het net. En er op zich wel voldoende stroom beschikbaar is. Mm-hmm. Lukt het niet om al die stroom ook bij die huishoudens te krijgen. Want daar is het laagspanningsnet niet op berekend. Dus ja. Ondanks dat er dus vraag en aanbod dan misschien wel in balans is. Ontstaat er dan toch congestie.
En zijn er oplossingen voor die problemen?
Nou, vooropgesteld, er zijn nu nog geen problemen. Want op dit moment zijn die thuisbatterijen zijn er allemaal nog helemaal niet. Dus dat is wel even een belangrijke toevoeging. Maar de onderzoekers gaan ervan uit dat die batterijen er wel gaan komen. En ja, echt heel harde oplossingen zijn er niet. De aanbevelingen die de onderzoekers van CE Delft doen aan de minister is van ja, ontwikkel prikkels om te zorgen dat thuis- en buurtbatterijen congestie-neutraal kunnen opereren. Dus ja, zorg toch op een of andere manier dat het laden op piekmomenten, zoals ik net schets, dat toch voorkomen wordt. Dus dat die batterijen op meer reageren dan alleen op de stroomprijs. Ja. Dat is een beetje het advies.
En heeft het dan überhaupt wel zin om thuis batterijen aan te schaffen?
Nou, in sommige gevallen heus wel. Maar in elk geval op basis van dit onderzoek kan je concluderen dat het echt niet zinnig is als elk huishouden een batterij gaat ophangen. Ten eerste is dat voor die huishoudens zelf financieel niet interessant. Hè. Die business case laat zich eigenlijk lastig rondrekenen. De onderzoekers van CE Delft die kwamen erop dat eigenlijk de terugverdientijd langer is dan de technische levensduur van zo'n batterij. Ja, en voor congestie hoef je het dus ook niet te doen, zeggen die onderzoekers. Dus dat, dat wordt nog wel interessant hoe dat verder gaat ontwikkelen. Hè? Want Tweede Kamerlid Silvio Erkens, die met deze motie dit onderzoek afdwong, die niet alleen hij, maar je ziet in de Tweede Kamer en bij netbeheerders ook wel juist een behoefte om wel met buurtbatterijen aan de gang te gaan. Dus dat wordt nog wel interessant hoe zich dat precies gaat ontwikkelen en wat daar nu precies nut en noodzaak van is.
Dankjewel weer voor je bijdrage, Wouter. RWE wil vanaf 2026 in Limburg waterstof produceren uit afval. Met het project wil het energiebedrijf de uitstoot op industriecluster Chemelot verlagen. Maar de uitbreiding van het stroomnet dat daarvoor nodig is, staat pas 2 jaar later gepland, namelijk in 2028. Eerder lukte het de netbeheerders niet. Over waaraan dit ligt en welke problemen dit oplevert voor RWE, praat ik met redacteur Joep Westerveld. Joep, dit laat denk ik goed zien hoe bedrijven met hun plannen momenteel aanlopen tegen de beperkingen van het stroomnet. Wat betekent dit voor RWE?
Nou ja, heel kort gezegd, 2 jaar vertraging. Ja. Het is ook wel goed om erbij te zeggen dat RWE is dus afhankelijk van een nieuwe transformator die Enexis, de regionale netbeheerder, moet neerzetten. Mm-hmm. En het plan was aanvankelijk wel dat die in 2026 er zou zijn. Aanvankelijk zelfs 2025. Mm-hmm. Nu hebben net de netbeheerders hun investeringsplannen voor de komende 3 jaar gepresenteerd. En nu blijkt het ineens toch 2028 te worden. Dus ja, 2 jaar vertraging. Mm-hmm. Ze hebben nog geen definitieve investeringsbeslissing genomen. Die volgt pas in dit jaar. Maar ze zijn wel begonnen met de voorbereiding. En ze hebben al voor tientallen miljoenen aan verplichtingen aangegaan, zegt RWE. Yeah. Onder andere met ingenieursbureaus, maar ook met leveranciers van die afval. Daar hebben ze bepaalde reserveringen van. Wij nemen in 2026 zoveel afval af. Mm-hmm. Nou ja, RWE is dus bang dat die reserveringen nu komen te vervallen. Dat misschien leveranciers ook wel gaan afhaken. En dan moeten ze dus weer deels overnieuw gaan beginnen. Nou ja, dat leidt dan waarschijnlijk tot extra kosten, extra onzekerheden. Yeah. En RWE is eigenlijk bang dat het dat allemaal weer tot extra uitstel gaat leiden en mogelijk zelfs tot afstel.
Ja, we hebben het over het project FUREC, FUREC. Ik weet niet zeker of je het zo uitspreekt. Ik las dat de CO2-reductie met 500 kiloton per jaar moet reduceren.
Ja, klopt. Ja, dat is echt een flinke reductie. Want dat FUREC, ik spreek het ook zo uit. Ja. Ga er maar vanuit dat het is.
Zodat het is, ja. Het
zit niet op Chemelot zelf. Het zit iets verder naar het noorden in Limburg. Maar ze gaan wel voornamelijk aan Chemelot die waterstof leveren. Mm-hmm. Voornamelijk aan OCI is de bedoeling. Die gebruiken het in plaats van aardgas. En ja, het is 500 kiloton per jaar is gewoon echt een flinke besparing. Nou ja, dat wordt dus dan ook 2 jaar uitgesteld, CO2-reductie. En ja, je merkt ook wel dat dit is wel, dus wel groter dan alleen RWE. Ik bedoel, de koning is al op bezoek geweest. Frans Timmermans in de hoedanigheid, toen hij nog eurocommissaris van Klimaat was, is al eens komen kijken. En ook bijvoorbeeld Silvio Erkens werd net ook al even genoemd. Hè, een Limburgs Kamerlid namens de VVD voor mm-hmm. Klimaat en Energie. Die heeft ook meteen Kamervragen hierover gesteld. Van hoe kan het dat nu vertraging dreigt op te lopen? Dus ja, het is een groot project.
Wat zou het betekenen als het project niet kan doorgaan door deze ontwikkelingen?
Nou ja, dan mis je dus deze 500 kiloton besparing per jaar. Wat dus ook onderdeel
buiten de investeringen die al zijn gedaan. Er zijn afspraken gemaakt, toch?
Ja, precies. Nou ja, FUREC komt ook terug in allerlei plannen. Bijvoorbeeld, er zijn onderhandelingen met OCI over de maatwerkafspraken. Mm-hmm. Dus het zijn tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder andere en OCI. En nou, in die onderhandelingen speelt FUREC ook een rol. Mm-hmm. Dus ja, dat is toch een puzzelstukje dat daar dan ook weer wegvalt. Ja. Nou ja, zo heeft het dus bredere gevolgen dan alleen maar het afval verwerken.
Ja, en het is niet zo dat de netbeheerders niet willen, maar dat ze niet kunnen. De regionale netbeheerders maakten begin deze maand nog bekend dat ze tot een kwart van het werk dat ze zouden moeten uitvoeren om aan de groeiende vraag te voldoen, niet aankunnen. Waar zit dan precies het probleem in het geval van het project van RWE?
Ja, nou, het probleem zit in de eerste plaats in dus die transformator, zei ik net al, hè, van die Enexis dan moet plaatsen. Dus een nieuwe transformator van 90 megavolt ampère voor de liefhebbers. Mm-hmm. Als die er is, zou er in principe genoeg transportcapaciteit moeten vrijkomen voor het project Vurek. Of in ieder geval het grootste deel van wat ze hebben aangevraagd zou daarmee moeten vrij kunnen komen. Ja. Het probleem is alleen even, als ik het maar in mijn eigen woorden zeg, is dat aan de achterkant van die transformator is Enexis ook weer afhankelijk van netuitbreidingen bij het hoogspanningsnet van Tennet.
Ja.
En nu zegt Enexis dus van ja, we kunnen die transformator wel neerzetten, maar dat leidt dus pas echt daadwerkelijk tot uitbreiding van transportcapaciteit op het moment dat Tennet zijn werk heeft gedaan.
Ja.
En dat gebeurt pas in 2028. En ja. Enexis heeft dus ook te weinig handen om het werk uit te voeren. Dus die zeggen wij kunnen beter ergens anders dan eerst een transformator neerzetten op een plek waar het wel meteen tot uitbreiding leidt, ja, dan dat we nu dit gaan doen.
En wat zegt Tennet hierover?
Nou ja, ze zeggen een paar dingen. In de eerste plaats benadrukken dat ze de data van ingebruikname zijn afgerond. Dus daar zit nog wel enige speling, zou je denken, om misschien toch iets eerder af te krijgen. Mm-hmm. Ten tweede zeggen ze dat ze het 2028 in overleg met Enexis hebben bepaald. Dus ze laten zich ook niet zomaar de schuld in de schoenen schuiven.
Yeah.
Maar inhoudelijk is het vooral, het is hoogspanningsstation Boxmeer, daar gaat het dan om. Daar moet dus een volledig nieuw 380 kV-station worden gebouwd. Mm-hmm. En een zeer substantiële uitbreiding van het 150 kV-station. Ja, dat vergt gewoon tijd. Daar heb je procedures voor die je moet doorlopen. Bouwwerkzaamheden, dat kan gewoon niet zo heel snel. En Tennet heeft gewoon beperkte capaciteit. En die zeggen ook, ja, we hebben meerdere uitdagingen tegelijk. Daar moeten we keuzes in maken en daar willen we ook realistisch in zijn. Dus we houden vooralsnog wel vast aan 2028.
Ja, en is er iets duidelijk over hoe Tennet die keuzes maakt?
Nou ja, daar zijn die investeringsplannen eigenlijk voor bedoeld, hè. Die maken ze elke twee jaar. En daarin staat dus ten eerste heel concreet wat precies welk station hoe op welke datum ongeveer afkomt. Mm-hmm. Maar er staat ook bij hoe ze tot die keuzes komen. Nou, dat is een heel grote uitleg. Mm-hmm. Maar het komt er wel op neer dat ze gewoon, ze hebben zeg maar absolute prioriteiten. Bijvoorbeeld de aanlanding van wind op zee. Dan heb je vervangingsprojecten. En dan komt het steeds iets lager in de prioriteit. En dan zeg maar lager heb je dan de aanvragen van klanten voor uitbreiding. Mm-hmm. Die hebben dus niet de absolute prioriteit.
Ja.
Ja, en dat gaat nu zometeen ook de ACM, de toezichthouder, gaat beoordelen of Tennet en de andere netbeheerders dat op een goede manier hebben gedaan, die prioritering.
Ja, want waarom vindt RWE dat het voorrang verdient?
Nou ja, zij wijzen dus op wat ik net eigenlijk ook zei, dat het project groter is dan RWE zelf. En kijk, het maakt bijvoorbeeld onderdeel uit van de cluster energiestrategie van Gemelot, hè, waarin dat industriecluster dus zijn verduurzamingspad beschrijft. Het is onderdeel van het provinciaal meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat. Mm-hmm. Hele mond vol, het zogenaamde PMIC.
Yeah.
Maar dat is wel een belangrijk ding. Als een project daarin staat, dan moet het dus eigenlijk voorrang krijgen in de programma's van de netbeheerders. Mm-hmm. Het heeft ook 108 miljoen euro subsidie toegezegd gekregen vanuit Europa. Nou, ik zei net al, het maakt onderdeel uit van de maatwerkafspraak. Dus het maakt op allerlei niveaus, hè, van Europees tot lokaal, maakt het onderdeel uit van plannen. En RWE zegt, ja, een project dat zo belangrijk is, dat zou dan toch wel voorrang moeten kunnen krijgen.
Ja, de ACM kwam afgelopen zomer met een ontwerpcodebesluit waarmee netbeheerders voorrang kunnen geven aan partijen die een groot algemeen belang dienen. Past het project van RWE daarbinnen?
Ja, dat zou kunnen. Netbeheerders zijn het overigens niet verplicht, maar dat kunnen ze doen. Er zijn dus inderdaad vier gronden waarop je voorrang zou kunnen verlenen. In volgorde van belangrijk zijn dat in de eerste plaats projecten die de congestie verzachten. Dus door een aansluiting te verlenen aan zo'n project los je eigenlijk problemen op het net op. Mm-hmm. Ten tweede is projecten die voor de veiligheid zorgen. Dus denk aan politie of het leger, maar ook bijvoorbeeld de beheerders van sluizen of waterkeringen. Mm-hmm. Nou, dan heb je de derde en de vierde. Dat is in eerste plaats dus bedrijven die in een basisbehoefte voorzien. En dat is bijvoorbeeld afvalverwerking. Dus daar komt dit project wel voor in aanmerking.
Ja.
En de vierde is bedrijven die zorgen voor verduurzaming. Nou, daar komen ze ook voor in aanmerking.
Ja, en ondertussen kampen de netbeheerders dus met een enorme uitdaging om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Begin deze maand kwamen ze eigenlijk met een noodkreet. Hè? Dus ze kunnen tot 25% van de vraag niet aan. Waarmee heeft dat allemaal te maken?
Ja, nou ja, het was natuurlijk wel langer duidelijk dat ze niet alle vragen aan kunnen. Ze hebben nu in de investeringsplannen die nu zijn gepubliceerd, hebben ze het voor het eerst echt een beetje een percentage aangehangen. Van hoeveel procent kunnen ze dan niet aan? Het is tot 25%.
Mm-hmm.
En ja, de bottlenecks, geld is eigenlijk niet het grootste probleem. Het probleem is vooral technisch geschoold personeel en materialen. Ja, daar loopt het op vast nu.
En wat gaat er nu gebeuren? Waar moet RWE op rekenen?
Nou ja, de ACM, de toezichthouder, gaat dus nu de plannen van de netbeheerders controleren. Of ze op de goede manier keuzes hebben gedaan. Of ze de noodzaak van de prioriteiting goed hebben onderbouwd. En als dan alles goed is, dan zijn de plannen definitief. En mogelijk hebben ze nog op- of aanmerkingen en moeten de plannen nog worden aangepast.
Ja.
En daar neemt de ACM ongeveer 12 weken de tijd voor.
Dankjewel, Joep. Dit was De Week van Energeia, de eerste aflevering weer in het nieuwe jaar met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag Energeia. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.